het hier een beetje democratisch? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mijn naam is Marije van den Berg. Welkom bij Democratie in Uitvoering. De podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering ga ik in gesprek met mensen die aan het werk zijn in en aan onze democratie. Mensen die er iets van vinden, er iets mee willen en er iets mee doen. Democratie in uitvoering dus. Wicked problems. Zo noemden we bij de overheid een tijdje geleden die opgave waarbij alles met alles samenhangt en je niet met wat opeenvolgende transacties in 5 stappen een resultaat voor elkaar krijgt. De woningcrisis bijvoorbeeld is zo'n problem, of betaalbare gezondheidszorg of de energietransitie of herstructurering van een woonwijk. Die term wicked problems is weer een beetje uit de mode. Tegenwoordig noemen we al deze problemen complex. Zelf sta ik wat ambivalent tegenover die term. Hij wordt naar mijn idee te vaak gebruikt om noodzakelijke verandering tegen te houden. Niet vanwege ingewikkeldheid, maar vanwege allerlei belangen. En dan is iets niet zozeer complex, maar vooral ingrijpend voor bepaalde belangen. Maar dat neemt niet weg dat er natuurlijk nog genoeg vraagstukken overblijven die wel echt complex zijn. En daarmee omgaan is een ambacht. Angela Riddering en Harry Geuzendam schreven het boek voor ambtenaren over hoe je kunt omgaan met complexiteit. En ook hoe je je bestuurder daar een beetje bij kunt helpen. We gaan in gesprek over hoe je naar complexiteit kunt kijken en hoe je je werk dan inricht in het besef dat je in complexe situaties de illusie moet loslaten dat jij de oplossing voor het probleem bent. Geen grip, maar begrip. En dat is dan ook de titel van het boek.
Ik ben Angela Riddering. Ik ben ontwikkelmanager en adviseur. Wat betekent dat ik graag help om de overheid beter te laten werken. Beter voor haar inwoners, beter voor zichzelf, beter voor de wereld. Ik ben een beetje idealistisch, maar wel heel praktisch van aard. Dus ik hou wel van vragen als hoe dan. Want daar krijg je leuke antwoorden op.
Dank. Ja. En Harry.
Ik ben Harry Geuzendam. En met name dat hoe dan is de vraag waar Angela en ik elkaar op gevonden hebben. Van hoe dan ga je om met complexe opgaven? En mijn verleden zit, ik ben een groot aantal jaren ambtenaar geweest. Daarna adviespraktijken gewerkt. Grotere, zeg maar, KPMG. En nu een eigen advieskantoor met een aantal geweldige collega's. En wat ik graag wil is met name dat hoe kun je mensen in die organisatie, hoe kun je de organisaties verder ondersteunen om daadwerkelijk met die grote maatschappelijke vraagstukken een stapje verder te komen.
Ja, want jullie hebben samen een boek geschreven, Begrip. Ik zal de ondertitel even goed voorlezen. Werken met complexiteit voor de publieke professional. Werken met complexiteit, dat vind ik sowieso fijn. Ik ben fan van het boek omdat het een heel praktisch boek is, waarin allerlei containerbegrippen gewoon een beetje worden uitgepakt. En wat ambtenaren ook echt handvatten geeft om aan de slag te gaan. Dus dat hoe dan vind ik er heel goed in zitten. We gaan dat gesprek daarover voeren.
Veel praktijkvoorbeelden ook. Veel interviews en veel praktijkvoorbeelden. Juist ook opgenomen om mensen te laten zien van hoe het werkt. Dus die ondertitel begint met werken. En dat was een hele belangrijke, ja.
Werken. Het is niet van dat je er dat je er begrip voor krijgt, maar dat je inzichten krijgt of dat je een theorie aangereikt krijgt. Nee, aan de slag.
Ja, lekker doen.
Met complexiteit.
Maar ik ga toch even de titel ook heel nadrukkelijk toelichten.
Ja.
De gedachte er ook met een nadruk, want het is begrip. Wat wij met elkaar gedeeld hebben is dat de behoefte met name op grote vraagstukken is dat men daadwerkelijk 100% grip daarop heeft. Mensen zoeken zekerheid. En wij hebben voor onszelf ontdekt van als je voor de context en voor de vraagstukken in ieder geval begrip hebt en met wie je het doet, dat je daarmee grip creëert, maar dat het nooit 100% is. Ja. Dat omarmen, hè, zoals Jan ze maar aangeeft, omarmen van de chaos. Maar omarmen van de complexiteit helpt je enorm.
Ja, en dan zeggen jullie hè, complexe problemen. Dan hebben we het over de energietransitie, de jeugdzorg. Dat soort type problemen, wijkontwikkeling. Ja. Alles wat, nou ja, en dan moeten jullie maar invullen.
Ja, ja, tegenwoordig
alles wat complex is. Ja.
Tegenwoordig heette dat complexe vraagstukken. 10 jaar geleden waren dat wicked problems. Hè? Dus het, is,
ja,
het blijft hetzelfde soort problematiek. Waar, wat groots en uitdagend is en waarvan je afvraagt van wat en nu? Dus het, nee, maar het is voor ambtenaren soms ook gewoon zo groot en overweldigend dat je denkt van, en ik moet hier in mijn uppie iets in bereiken, ja. Wat moet ik doen?
Ja.
En nou ja, dat gevoel herken ik, want daar heb ik ook wel eens. Daar ben ik ook eerlijk in.
En jij, ja, want jij bent ook de afgelopen jaren gewoon als ambtenaar aan de slag geweest, Angela.
Ja,
dus,
ook, ja.
Dus je hebt ook in jouw eigen werkpraktijk ervaren. Ben je wel eens ondergesneeuwd in complexiteit? En dat je dacht, mijn hemel, hoe dan?
Regelmatig, vorig jaar nog. Dus dat de hoeveelheid van wat er allemaal moest gebeuren was toen zo groot dat ik even ook niet meer wist. Dus dit was bij een groot project om een deel van het sociaal domein anders in te richten bij een gemeente. En op een bepaald moment hadden we alleen maar lijsten van, ik denk wel 400 regels van alles wat er moest gebeuren. Ja, dan overweldigt het je gewoon. Dan denk je ook van, oh help, en nu?
Ja, en Harry, als je dan de Angela van toen in het boek iets had willen laten lezen waarvan je denkt, oké. You're in this now. Wat helpt dan op zo'n moment?
Om in ieder geval de illusie los te laten dat je die hoeveelheid aan opgaves, want ik vind vraagstukken of problemen, vind ik minder. Maar in ieder geval om dat los te laten en te kijken met wie alle betrokkenen, zeg maar, of veel betrokkenen, hoe je naar dat vraagstuk kunt kijken en om met elkaar te ontdekken hoe je daar of een ordening in aanbrengt, een ordening qua prioriteitsstelling. Hè, want we praten over vraagstukken van de jeugdzorg, we praten vraagstukken over de woonruimtes, je praat over duurzaamheid. Het zijn allemaal vraagstukken voor de overheid waar we een antwoord op moeten kunnen geven. We hebben beperkte middelen, dus we zullen ook prioriteiten moeten stellen. En die, om dat met elkaar te delen en dan te kijken waar ieders belang ligt, dat kan je helpen en dat je het niet alleen kunt doen.
Ja, dat is eigenlijk. En wat mij ook heeft geholpen, dus vanuit het boek met die veelheid waar ik toen mee zat, was ook het besef van, het gaat niet 100% lukken. Dat is oké, dat hoort erbij. Het gaat fout, maar we kunnen wel anticiperen op dat er dingen fout gaan. Dus op een bepaald moment hebben we in het project ook gezegd van, nou, we moeten in een bepaalde fase, dan gaan dingen fout gaan. Ik weet niet wat nog. Ik weet ook niet hoe. Maar het zal ergens fout gaan. Maar ik weet niet wat en hoe. We hebben wel capaciteit om het op te vangen.
Om wat er dan fout gaat gaan, ja. Daar hebben we al een soort, ja, nou, een soort risicoteam voor klaarstaan.
Ja, en dat heeft heel goed gewerkt.
Ja, want dan kan je ineens, nou ja, dan durf je.
En iedereen was ook wel erop voorbereid van, oké, er gaat iets mis en dan gaan we het oplossen, joepie. He, dus dan ben je ook op een andere manier naar fouten aan het kijken.
Ja.
Dus dan zijn het van, hé, daar zijn we voor, om dit op te lossen. In plaats van dat we allemaal zout in de wonden gaan wrijven en wie is hiervoor verantwoordelijk. Nee, van, hupsakee, nee, we zijn erop voorbereid.
Ja.
Dan mogen fouten, ja.
Je kunt het haast niet anders doen dan door in kleine stapjes te leren. Ik vind fouten maken, dan kun je dan anders zeggen van, nee, oké, het is niet, het heeft nog geen bijdrage geleverd aan, is wat anders dan fouten maken. Hè? Dus ja, je hebt nog niet de goede stappen.
Ik vind het niet zo erg hoor,
Met de kleine stapjes ontdekken dat je meer in de richting komt voor de oplossing van het vraagstuk, dat helpt enorm. Wat we ook in het boek beschrijven is met name dat door het kortcyclischer leren met elkaar, dat daar de energie in zit en dat het ook maakt dat je in de richting komt. Zonder dat je denkt van, ik moet morgen een antwoord hebben waarop het vraagstuk is opgelost. En dat geldt zowel voor de woonruimte als voor de jeugdzorg.
En als je dan, ik denk, ik probeer me voor te stellen dat mensen luisteren naar dit gesprek. En er zullen ook mensen zeggen die dan zeggen, ja, duh, ja. Dat is nogal evident. Dus wat is er dan
Is er dan iets wat er een laagje dieper in het boek staat, waardoor, want het feit dat je, ja, weet je, je boekenkasten vol over lerende organisaties en lean en scrum en stapsgewijs en fouten maken moet en ja. dat op een of andere manier weten we dat al heel lang en klaarblijkelijk hebben we iets meer nodig dan dat weten.
Ik vind het mooi. Ik heb vrij recent een waterschap ondersteund in het kader van implementatie van de omgevingswet. Mm-hmm. Het is nu niet 1 juli 2022 geworden, maar 1 januari 2023. Dat hele traject zat in het slop. En er lag een heel dik draaiboek, een planning. Helemaal welke stappen allemaal ondernomen moesten worden. Ze zijn helemaal verzand in die stappen die ondernomen moesten worden.
En even voor mij, zijn ze dan verzand in de stappen of in het beschrijven van de stappen?
Met name de combinatie van beide. En op een gegeven moment, het plan was niet meer actueel en was niet meer bijgehouden. En toen zei de controller, u moet meer dat plan steeds gaan actualiseren.
Ja, ik doe ook altijd, als ik iets moet doen, dan ga ik eindeloos to-do-listjes maken van wat ik moet doen.
En je moest dan risicomanagement doen. Wat we gedaan hebben, is eigenlijk een verhaaltje gemaakt. Wat moet er op 1 juli 2022 klaar zijn om het waterschap klaar te hebben?
Omgevingswetproef te hebben, zeg maar.
Precies, voor de omgevingswetproef. En dat met alle partijen binnen het waterschap die aan die omgevingswet werkten. En dan zeiden we van, oké, wat kun jij de eerstkomende 14 dagen doen, wat een klein beetje bijdraagt aan dat stipje over een half jaar? En wat betekent dat voor je collega? Of welke vraag heb je aan een andere collega? En die dialoog en die manier van werken heeft nog gemaakt dat mensen zeiden van, goh, wat is dit leuk?
En als je dat nou zou samenvatten, dingen gaan doen in plaats van er eindeloos over nadenken. Of wat is dan de kern hiervan?
Nou, we hebben er niet voor niks ook een heel stuk over de actieonderzoeken opgenomen. Bij dit soort vraagstukken is heel belangrijk dat je niet denkt van, oké, we gaan eerst dit doen en dan dat en dan dat en dan dat. En dan
die
dat,
waterval,
en dat
zijn wij, zeg maar.
En dan is het klaar. Maar als je eerst een stapje zet en goed kijkt van, en wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ik heb nu net dit stapje gezet. Wat gebeurt hier eigenlijk? Moet ik, en wat betekent dat dan voor de volgende stap die ik ga zetten? Dus dat kort cyclisch reflecteren. Elke keer weer kijken van, oké, nou zijn we hier. En hoe komen we nou uiteindelijk weer dichterbij?
Ja, en waar is er iets van de kar gevallen? En waar was het eigenlijk veel makkelijker? Hebben we geld over? Of
en dat
maar
is
op.
Een heel andere manier van werken bij de overheid. Want bij de overheid zijn we gewend de meerjarenbegroting, de 10-jaren planning, de 6-maanden planning. Dus het.
Nou, jij bent van huis uit controller.
Dus jij,
daar ga jij wel lekker op misschien, of niet?
Ja.
Of,
nou, dat werkt voor sommige delen wel heel goed. Hè? Dus je moet ook niet de kind met het badwater weggooien, vind ik. Er zijn echt heel veel dingen waar dat een prima systeem is. Want het is redelijk voorspelbaar.
Ja.
Je kan bijvoorbeeld, dat heet in veel gemeenten dienstverlening, afdeling publieke zaken heette dat vroeger. Je kan redelijk goed voorspellen hoeveel mensen er aan de balie komen, op welke dag van het jaar en op welke tijdstip.
En de vragen over de WOZ komen ook altijd nadat die brief verstuurd is.
Nadat je de aanslag hebt gestuurd. Ja. Dus daar kan je allemaal op voorbereid zijn. Dat kan je plannen, dat kan je allemaal voorzien. Helemaal prima, vooral blijven doen.
Ja.
Maar dan gaan niet werken met alles.
Nee.
Dus toen ik nog bij de provincie zat, een heel mooi voorbeeld. Het was een klein experiment in een dal om een aantal opgaven met elkaar te verbinden. Dus de bodemkwaliteit was in dat gebied heel slecht. De waterkwaliteit was niet goed. Leegstaande agrarische boerderijen die niet goed gingen. De natuur moest een verbeterslag maken. Nou, al die partijen.
Kansen volop.
Maar daar ga je niet komen met een 4-jaren plan.
Nee.
Dus daar heb je een andere manier van werken nodig. En dat andere manier van werken, dat beschrijven we in ons boek van hoe je dat doet. En wat je daarvoor zelf ook moet doen.
En Maria, ik vind het wel mooi dat je zegt van, oh, je bent controller. Dat is van waar onze achtergrond beide in ligt. Wat je in controllandschappen met name ziet, is de PNC-cyclus. Mm-hmm. En met name in bestuurlijk Nederland kun je hem gewoon helemaal uittekenen. Hè, van voorjaarsnota, begroting
en
de jaarrekening. En dan ben je er.
Ja.
Nou, voor die reguliere trajecten zoals Angela dat net schetst, kan dat prima. Wij geven aan dat de PNC-cyclus onvoldoende handvaten biedt voor met name die grotere vraagstukken, waar je dus eigenlijk die kortcyclische periode voor nodig hebt om met elkaar die kleine stapjes te maken. En waar wij ook, of in ieder geval waar ik in ieder geval voor zou willen pleiten, is om op die grotere vraagstukken ook de gemeenteraden en de colleges daar meer op te laten focussen en daar met elkaar te ontdekken van oké, welke partijen hebben we op het gebied van de jeugdzorg nodig? Zijn we daar voldoende met elkaar over in een gesprek? Dus dat gesprek, daar ruimte voor creëren naast of aanvullend of misschien wel in de plaats van de reguliere commissievergaderingen en raadsvergaderingen. Want waar ik in geloof is de bestuurlijke dialoog met de maatschappelijke partners om die veel meer accent te geven op die complexere vraagstukken. Ik denk dat daar de winst in zit.
Ja, en ik ben het ontzettend met je eens. En wat me nou zo lollig lijkt, is om juist ervoor te zorgen dat die ritmes en routines van zo'n gemeenteraad, dat we die juist gaan benutten. Want dat is lekenbestuur. Die hebben 2 avonden in de week beschikbaar. Ja. Ik geloof dat het Jasper Loots is die ooit die noemde het de gele ruimte in de vergadercyclus. Ik heb dat genoemd het kinderpartijtjesblokje. Je wordt dan en dan verwacht, we zeggen nog niet wat we gaan doen, maar neem je zwemspullen mee. Het feit dat je juist met elkaar afspreekt dat er momenten zijn waarop zulk soort complexe vraagstukken in een passende vorm kunnen landen, maakt dat je ze ook gaat doen. Want ik zie ook in heel veel gemeenteraden juist dat ze heel kort op de bal zitten. Namelijk, er moet even een stuk doorheen geramd.
Nee.
En zo'n PNC-cyclus en zo'n maandcyclus kun je juist ook heel goed benutten om op een rustig moment een paar keer ergens over te praten.
Wij noemen dat in ons boek reflectiemomenten.
Ja.
Eigenlijk momenten waarop je stilstaat, overweegt van maken we de goede stappen? Lukt het daadwerkelijk? Gaan we het goede kant op? Zonder dat je dus ook
meteen een besluit hoeft te nemen of zo.
Precies.
Ja. Nou ja, en dat is dus het een hoeft zeker het ander niet uit te sluiten. Maar ik vind het dus wel heel interessant wat jij zegt over hoe je eigenlijk het ritme in een organisatie, het ritme in een gemeenschap of bij maatschappelijke partners en het ritme in dat bestuur, hoe je dat goed op elkaar aansluit. Want het is best makkelijk gezegd van we maken een gezamenlijk verhaal. Maar er zijn talloze gemeenten waar er überhaupt helemaal geen ontspannen contact is tussen bijvoorbeeld gemeenteraadsleden en ambtenaren en collegeleden. Dat is niet overal, maar vanzelfsprekend.
Daar zit de grootste winst in als je dat wel kunt bereiken.
Ja. Ja.
En dat met name dat open naar elkaar toekijken en ieder vanuit zijn eigen rol. Hè. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Je hebt wel met de volksvertegenwoordiging te maken die een bepaalde rol heeft. En ieder moet ook zich bewust zijn van zijn of haar eigen rol. Maar dat je elkaar kunt helpen om juist die grotere opgaves gerealiseerd te krijgen.
Wij hebben het met een duur woord heet dat meervoudige sturing. Maar het besef dat je meerdere ritmes kan hebben in een organisatie. Dus de neiging is nu heel erg om alles in die ene ritme te persen.
Ja.
Dus het moet allemaal in de begroting, het moet allemaal in de jaarrekening. Dat zijn de momenten.
Een voorbeeld wat jij in het voorgesprek noemde over dat alle inhuur eindigt op 31 december. Want dan is de begroting
dan loopt af.
Begrotingsperiode
is klaar. Dan is het contract op, zeg maar. Hè? Dus dat een soort, dat is blijkbaar hoe het werkt. 1 januari begint de wereld weer opnieuw. Ja, jij lacht erom, maar er zullen er talloze zijn die ook dat gevoel hebben, toch?
Ja, bij financiën helemaal. Dan eindigt de wereld op 31 december.
Het is
er meer dus die meervoudigheid zit hem in dat er dingen zijn die hebben een bepaalde ritme en die gaan inderdaad per jaar schrijven en dat kan prima en dat hebben we helemaal uitgedokterd met elkaar hoe dat moet. Maar dingen die een andere ritme vragen en andere partijen en andere soorten gesprekken, dat vind ik wel opvallend. Dat zien we nu als een soort afwijkingen en ik zou het heel mooi vinden als dat ook een norm zou worden. Dus dat ook heel normaal wordt om op die manier vraagstukken te benaderen.
Ja.
Dus dat je 2 manieren hebt om dingen te doen, dat is toch niet erg?
Dat is wat we in het boek ook aangeven.
Dat is toch niet erg? Nee, laten we even benadrukken. Nee, dat is niet erg.
De mensen doen daar heel ingewikkeld over.
Het is de werkelijkheid. Ja.
Ja, nee, alles moet in één verordening.
Ja.
Je kan ook ruimte in een verordening maken voor dingen die afwijken.
Ja.
Nee, het moet altijd allemaal in één systeem passen. Dat,
ja. Hij is zo gaaf als je het vanuit sturingssystematiek kijkt. Hè? Omgevingswet vraagt ook PNC-cyclus, de beleidscyclus te maken. En we geven juist aan van vul die aan met het ODA-principe. Hè? Leren van het leger. Orient, observe, decide en act. En doe dat.
En dat is ook dat actieonderzoek. Om je heen kijken. Wat hebben we nou? Wat is er nou gebeurd?
Precies.
Ja. En ik ben ook met een nieuw boek bezig. Daar noem ik het beleidsbeheer. Dus niet beleid maken, maar beleid beheren. Dus in de context kijken. Wat is hier nou gaande? Ja. Wat moeten we tweaken? En dat betekent natuurlijk niet dat je niet algemene regels zou moeten hebben. Of dat je niet verantwoording zou moeten hebben. Nee. Maar die moeten wel ten dienst staan aan wat er dan op dat moment in de werkelijkheid gebeurt. En niet een soort... ergens in de beleidsbubbel, ergens anders.
En ze zijn ook niet gescheiden van elkaar, maar je moet ze kunnen onderscheiden. In de zin van de reguliere werkzaamheden versus de complexere opgaven. Want ze staan wel in verbinding met elkaar.
En is er dan niet een, want je ziet, hè, dat is met alle overheidsmanagement terminologieën.
Ja.
Bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk jarenlang allemaal pilots gedaan. Ja, omdat we dan onszelf een beetje konden ontworstelen aan dat wat niet mocht als je geen pilot had.
Ja.
Is er niet een enorme verleiding om alles maar complex te noemen, omdat je dan buiten de reguliere kaders mag, terwijl het helemaal niet complex is?
Oh ja. Die ene managementdag, daar hadden we dat ook. Daar hebben we een keer een managementdag gedaan met een gemeente. En dan hadden we het ook over van je hebt dingen die complex zijn en je hebt dingen die gewoon ingewikkeld zijn. En het verschil tussen complex en ingewikkeld is, als het ingewikkeld is, als de ingenieurs van de wereld die houden van ingewikkelde vraagstukken met veel specialisten bij elkaar zitten.
En, hoge kennis en zo, dat soort dingen.
Ja, dan kan je een mooi vliegtuig bouwen. Nou, zo.
Ja.
Maar complexe zaken, dus hoe ontwikkelt het weer zich het komend jaar waar zo'n vliegtuig doorheen moet vliegen? Verder dan 2 weken is al niet te voorspellen. Dus het is zijn hele andere vraagstukken. Maar complex is nu heel erg in. Dat merkte
hebben
we.
Jullie ook aan meegedaan met het boek natuurlijk.
Dus toen we met die managers in gesprek gingen, toen was de eerste neiging om alles complex te noemen.
Ja.
Dus een nieuwe wijk die gebouwd moet worden, dat was een hele complexe opgave. Als je voor wie is het complex? Als je eenmaal besloten hebt, het gaat er komen en dit is het bouwtempo voor het komende jaar. Daarna wordt het gewoon ingewikkeld. Want je weet hoeveel mensen er komen wonen. Je weet wat er gebouwd moet worden. Je weet wat je aan moet
leggen. Normen over bibliotheekoppervlakte en dat soort dingen. Ja.
En aan het eind van het gesprek bleven er maar een paar dingen nog over in het complexe hoekje.
Ben ik wel nieuwsgierig. Wat dan in dat, bijvoorbeeld in dat voorbeeld, echt nog bovenaan met stip stond als heel complex?
Schaalsprong. Dus met name de groei.
Ja, maar niet zozeer het realiseren van de groei, maar het pad er naartoe.
Precies.
Dus komen tot een besluit hierover.
Ah, want dat was echt, als er dan wat gebeurde ergens anders in de wereld, bij een buurgemeente, dan had dat allemaal weer effect.
Ja, want hetzelfde gesprek was in de hele regio gaande. Dus
eerste komt, die het eerst maalt.
Ja, dus hoe gaat dat allemaal op elkaar inwerken?
En dat kun je, zoals het weer, nauwelijks voorspellen.
Ja.
Wat kan je er wel mee?
Ik vind dat mooi. Je triggert enorm door te zeggen van wat kun je doen? Wat wij geleerd hebben met het schrijven van het boek is van acteer in ieder geval. Dus als je bijvoorbeeld rondom zo'n schaalsprong, hè, voor een gemeente die toch van betekenis kan zijn en wil zijn op het gebied van woonruimte creëren. Wacht dan niet af tot andere partijen. daar ook in bewegen. Maar kijk wat je op dat ogenblik zelf kunt doen om bijvoorbeeld de eerste contacten, de eerste gesprekken te arrangeren rondom de opgave. En verken met anderen.
Kom van de kant af eigenlijk.
Ja. Kom van de kant af. Dat is een hele mooie. Kom van de kant af. Als je praat over varen.
Het is helemaal niet erg om dan ook al met visies te komen en erover na te denken. Van, goh, nou als het zou kunnen, dan zouden we het mooi vinden als het zo kon.
Nu raken we aan straks dat woord waar we lekker op gaan kauwen, wat we in het vorige gesprek, dat woord kwetsbaar durven zijn.
Dit is een hele mooie, kwetsbaar durven zijn. Want als we beginnen, verzin maar, met zo'n schaalsprong, wie nodigen we uit aan tafel om hierover te spreken? Als je dan iemand vergeten bent, heb je dan een fout gemaakt? Of heb je nu een kans om die hem of haar er ook bij te betrekken?
Ja.
Als je het negatief benadert, heb je een fout gemaakt, want je hebt iemand gepasseerd. Nee. Je bent begonnen, je bent van wal en je hebt ontdekt dat er iemand achter zit
die je nog niet kende.
Die manier van kijken, dus niet proberen in één keer als 100%
je hele krachtenveldanalyse, inclusief alle koffieafspraken voor het komende jaar te plannen.
Maar voor de komende 2 weken zeker.
Dat lukt.
Ja.
Ja, maar als je denkt, ik moet ze eerst allemaal voor een jaar plannen voordat ik die voor de komende 2 weken weet, dan kom je never ever nooit niet uit je to-do-listje. Ja.
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 Oh.
Ja. Ja. We hadden het dus gehad over kwetsbaar. Hè? En het is leuk, want Harry en ik, we hebben nu, we merken, wij zitten allebei op woordjes. De woordjes zijn lekker. Daar hou ik van. Maar we gaan gewoon dat gesprek gewoon nog een keer doen, zodat mensen daarvan kunnen meegenieten. Want ik zei, kwetsbaar. Waarom frame je het nou als kwetsbaar? En dat is waarschijnlijk vanuit compassie met bepaalde mensen of zo. Of
fouten durven maken of iets durven doen wat wellicht niet direct een oplossing is. Er zijn nog voldoende organisaties of leidinggevenden die het mensen daarop aanspreken van dus je hebt dat gedaan en dat levert geen bijdrage. Dus een negatieve waardering voor iemand die niet in één keer alles goed doet.
Dus je moet het zeker weten. Want als het onzeker is, dan moet je het maar beter niet doen, want dat is eng.
Dat is zo eng. Dat. Ja. Ja.
Ja.
Ja, mensen vinden dat heel lastig. En ik denk ook dat, maar dat praat is wel heel generalistisch wat ik doe. Ook als je van oudsher kijkt, dat men ook als ambtenaar, je moet het in één keer doen. Het moet wel volgens de regels. Nou, doe maar iets wat niet volgens de regels is. Durf daarmee te experimenteren. En wordt het experimenteren gewaardeerd?
Ja, nou, wat ik altijd leuk vind, dat heb ik geleerd van de mannen van het IPW. Namelijk als mensen zeggen dat mag niet volgens de regels of dat staat in de wet, om dan te vragen,
waar dan?
Show me the money, show me the lol zinnetjes.
Ja. Ja.
En zij zijn al 10 jaar bezig met allerlei vormen van maatregelen. We hebben nog nooit de wet overtreden. Dus het is ook vaak een idee van dat mag niet. En dan vind ik dus heel interessant om te denken, wat zit er dan onder, anders dan, de angst om de wet te overtreden. Oké, maar heb je dan ergens in het verleden je kop gestoten? Heeft iemand ooit de wet overtreden? Denk ik, geen idee.
Maar het zit dieper volgens mij. En dan kijk ik ook even naar Angela. We zijn gestart met het boek en rondom het thema zekerheid, onzekerheid. Ja.
Dat waren de eerste
woorden. Ja. En hoe langer ik erover nadenk, op basis van jouw vragen, is mensen zoeken zekerheid.
Ja.
En iets uitproberen is dat je iets onzekers doet. Ik ben geen psycholoog of wat dan ook, maar ik denk dat mensen een hekel aan hebben om onzekerheid aan te gaan. Kijk maar naar een vergadering.
Ja, wij zijn naar zekerheid zoekende diertjes. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, dus dat aspect, hè, dan is het niet positief of negatief, maar het feit dat je iets onzekers aangaat, dat is wat mensen gewoon
ja, en wat ik dan zelf vinden. Altijd zo leuk vind om uit te knobbelen, is dat je het niet zeker weet, is een zekerheid als ik heb af van heb ik jou daar van beton. Dus het gaat ook over het ontmaskeren van valse zekerheden. En dat vind ik wel interessant, want dat is dus best wel een soort kop uit het zand. Ik had vandaag nog een gesprek met iemand over de energietransitie. Ik ben echt een soort flabbergasted over dat het mij ook niet lukt om elke keer te zeggen, als je een plannetje maakt voor de energietransitie in jouw gemeente, heb je dan uitgerekend hoeveel tijd het kost, alles wat je opschrijft dat je gaat doen met bewoners? Niemand doet dat. Waarom doet niemand dat? Ja, omdat we dan, het is echt een luchtkasteel wat we aan het oppompen zijn. Je kan niet met alle bewoners in gesprek als je maar twee man en een paardenkop hebt. Het gaat gewoon niet.
Maar dat is een gebrek aan realisme dan.
Het is een totaal gebrek aan realisme. Maar ik vind het dus ook heel wonderlijk om te zien van wat is het nou dat dat niet hardop gezegd mag worden. Ja, en soms denk ik dan wel eens van ja, zo'n woord als complexiteit, dat verbloemt dan heel erg. Ja, dat het een gebrek aan realisme is. Of dat het een, want het is heel complex. Nou, het is helemaal niet zo complex. We hebben er gewoon alleen niet genoeg tijd en geld voor. Snap je mijn puzzel naar...
Ja, maar dat is waarom ook het boek begint met van... Maar wat is nou complexiteit?
Ja.
Dus, want het is niet zo dat alles complex is.
En dan is het dus goed te weten dat dit boek dus geen antwoord geeft op vragen over gewoon dommigheid. Of, dat is best belangrijk, toch?
Was voor ons een
hele... is overal.
Nee, maar daar hoef je het dan niet voor te lezen.
Het was voor ons al een kunst om überhaupt focus aan te brengen in het hele boek. En dan is gezegd van, wij gaan ons richten op met name de complexere vraagstukken.
Ja.
Dus de gecompliceerde, ingewikkelde vraagstukken, de behandeling daarvan doen we niet in het boek. Eenvoudige vraagstukken ook niet en chaos al helemaal niet. Nee. Dan hebben we ze alle vier gehad. Wel een hele belangrijke is dat we hebben gezegd van, we willen wel handelingsperspectief bieden van wat doe je dan? En complexiteit, hoe kun je dat ook daadwerkelijk hanteren?
Ja.
Nou, en dat hebben we geprobeerd in ieder geval in het boek duidelijk te maken. Wat betekent allereerst van over wat voldoet het aan de karakters van een complex vraagstuk? Wat betekent het dan voor jezelf? Wat betekent het voor een organisatie? En wat betekent het van hoe je daarin handelt in, zeg maar, in de controlcyclus? Wat betekent dat voor het lijnmanagement? Wat betekent het voor de staf?
Ja, dus heel praktisch. Maar dan begint het in ieder geval met... Oké, het gaat dus over complexe vraagstukken. We hebben al geconstateerd, dat is een heel sexy woord. En het is ook een soort, nou, bijna een soort fijn. Want ja, als het complex is, ja, dan mogen we van alles. Of dan hoeven we van alles niet. Hè?
Ja.
Dus daar moet je dan wat preciezer in zijn. Laatst constateerde ik met iemand... Soms wordt iets complex genoemd als het vooral ingrijpend is. Ja. Dat is ook iets anders.
En bij de overheid zijn we ook heel goed in dingen complexer maken...
Dan nodig.
Dus
is dat
dan...
categorie dommigheid of is dat weer iets anders?
Nou, dat is
Nee, nou, dat is het niet.
Het is ook hoe dingen gegroeid zijn. Dus ik weet niet of ik dat dom zou noemen. Maar met name als je dan met veel partijen ergens aan werkt... dan zie je daar een structuur overheen ontstaan. Een enorme weerwar aan stuurgroepen en focusgroepen.
Ah,
en
ja.
Dat niemand op laatst weet van ja, maar wie hakt hier nou een keer een knoop in door? Hoe krijg ik iets gedaan in?
Nou ja,
in
en daarvan. En elke keer als ik dat zie gebeuren, dan
eigen complexiteit.
Ja, en dan is mijn zinnetje dus inderdaad, als mensen zeggen het is heel complex, dan denk ik, het is misschien wel complex gemaakt omdat het zo ingrijpend is. Maar we die ingrijpendheid vinden we wel echt eng. Een keuze maken dat je wel of niet dingen gaat uitdrukken in euro's of op zoek gaat, hè, in het kader van waar ik dan mee bezig ben. Bij maatschappelijk vastgoed. Ga je dat waarderen in euro's of ga je kijken of je dat maatschappelijk welzijn ook op een of andere manier in die waarde kunt meewegen? Wat inderdaad in ieder geval op zijn minst ingewikkelder is dan alleen maar eventjes plat slaan in euro's. Maar dat is een ingrijpende keuze, want du moment dat je dat doet, dan komt er van alles achter weg. Waarvan ik in jullie boek ook zoveel fijne handvatjes vind van oké, als je dan gaat verbreden, dus als je niet meer speelt dat het heel simpel is, maar de volle complexiteit ook ziet.
En omarmt.
En omarmt dus. En ja, de kop uit het zand ook echt.
Ja.
Dan staan je dus andere stappen te doen. En Harry, jij zegt ook al heel duidelijk van, nou, wat is dan eigenlijk het eerste wat je kan doen als je in een soort, nou, dit is te moeilijk, ik kom hier niet meer uit, ik loop vast. Jij zegt dan, het eerste wat je moet doen is een gezamenlijk verhaal maken. En dat betekent dus gewoon bij elkaar kruipen. Heb ik dat...
Ja, zeg je heel mooi.
En wat maakt nou dat zo onnodig is, blijkbaar, in die standaard manier van werken? En dat het bij complexiteit zoveel nodiger is?
Dat heeft ermee te maken dat de stip op de horizon, of het, met name het gezamenlijke verhaal, de gezamenlijke taal die je vormgeeft aan de opgave die je met elkaar te doen hebt en te realiseren. Dus hoe dat te duiden, maakt ook dat het van de mensen die daaraan werken gezamenlijk is.
Ja. En dat is ook wat het, waar zeg maar die complexiteit ook een voordeel wordt. Want dat is omdat er nou eenmaal heel veel verschillende lijntjes en perspectieven en doelstellingen zijn.
Ja, en dan wordt die taal heel belangrijk. Want als je bij jouw voorbeeld van maatschappelijk vastgoed, de mensen van vastgoed spreken echt een andere taal als ze het over een gebouw hebben dan de mensen van welzijn.
Ja.
En die hebben ook nog een andere taal dan de mensen van de jeugdzorg. En iedereen denkt van, het is allemaal sociaal domein, die spreken dezelfde taal. Dus gewoon
echt niet. En dan kan je ook nog cultuur en dat ook weer
en
heel
economie. Ja. En die hebben allemaal, één begrip heeft een hele andere betekenissen voor al die mensen. Dus als je met elkaar aan de gang gaat om samen een stip op de horizon, dit soort sessies doen we allebei regelmatig. Ben je continu aan het vragen, maar wat bedoel je daar nou eigenlijk mee?
Ja. Als je dit nou dus je zegt, kijkt eigenlijk, je pelt het af naar wat is je perspectief? Wat zijn je overtuigingen die eronder liggen? Wat is het beeld wat je erbij hebt?
Je schetst een beeld van precies de ambitie die je hebt. Welke impact wil je maken? Dus wat over... Ik verzin nu een verhaaltje. Over 3 jaar hebben we huisvesting geboden voor zoveel mensen in die regio, in duurzame woningen, waar het ook nog gezellig is.
Ja, prachtige ambitie.
Als je dat zegt, zeg je eigenlijk heel veel, hè?
Ja.
Duurzaam.
Ja,
zal je
gezelligheid, vertalen. Gezelligheid, tempo. Daar.
Dus die... En die begrippen ga je laden. Oké, en dat doe je met de partijen die er allemaal een belang bij hebben. Wat is dan die gezelligheid? Wat is dan die duurzaamheid? Hoe vertaalt zich dat?
Ja.
Oké.
En het is eigenlijk ook best wel... In dat opzicht snap ik wel zo van de griezeligheid daarvan. Want op het moment dat je... Dat betekent ook dat je met de billen bloot moet over je eigen ambitie. En nou, ik moet eraan denken, omdat ik laatst in een Rotterdamse wijk zijn we met de energietransitie bezig. En daar hebben we een oefening gedaan. En daar hebben we gevraagd van oké, hoe ziet het er dan uit in 2030? Wat zie je, wat ruik je, wat proef je?
Ja.
En vaak kunnen mensen dat nog wel vertalen naar oké, wat wil ik dan vandaag doen? Maar we hebben een tussenvraag gesteld aan iedereen. Hoe ziet het er halverwege uit? En halverwege kan in de tijd zijn, maar ook halverwege dat je de doelstelling hebt behaald.
Ja.
En wat we daar heel erg uit leerden, dat was echt heel interessant. Ten eerste zegt dat dus ook iets over de richting van de beweging. Dus waar leg je nou de nadruk echt op?
Mm-hmm.
Maar wat ook opvallend was, iedereen had aan het eind van die stip op de horizon, waren alle bewoners ook nog steeds betrokken. En nu is de ambitie ook, we doen het met bewoners samen.
Ja.
Halverwege was er geen bewoner meer te bekennen bij de grotere organisaties. Dan hadden ze zoveel woningen van het gas af. Dan hadden ze, dus die indicatoren die ze hadden halverwege, daar was geen indicator voor bewonersbetrokkenheid.
Oké.
In de zin van, ik noem het indicator, maar die stonden er niet in. Zo van, nou dan hebben we dus. En dat was voor mij, kijk, dit was een kleine oefening. Maar voor mij was het heel kenmerkend dat je denkt, oké, in het hogere doel klopt het allemaal.
Ja.
Maar dat is nog zo ver weg, dan kan je ook nog alles willen.
Ja.
En in het hier en nu heb je ermee te dealen. Want je ziet, maar halverwege, welke...
Wat wij in ieder geval doen, is ook je leidende principes voor de manier waarop je werkt, die stel je ook met elkaar vast.
Ja, want
vast.
Dat is dan denk ik bijna nog belangrijker dan dat einddoel.
Precies.
De weg ernaartoe is vaak belangrijker dan het doel op zich.
Ja.
En die leidende principes, daar zit dan bijvoorbeeld in, we doen het met de bewoners samen en minimaal is dat zoveel
procent. Of zoveel mensen.
En elke 14 dagen zitten we met elkaar om tafel en we hebben aangewezen wie wat doet. Zo. Dus die hele werkwijze, die pel je ook van tevoren met elkaar af en bespreek je met elkaar, stel je met elkaar vast.
En is het zo, dat zo'n werkwijze ook belangrijker wordt naarmate er dus meer onzekerheid is? Het is een retorische vraag hoor, maar misschien hebben jullie ook wel een voorbeeld.
Zeker. Nee, want dan wordt het proces juist heel belangrijk, omdat je in zo'n beginfase ook niet helemaal scherp hebt welke kant het uitgaat.
Ja.
En dat kan onderweg nog 3 of 4 keer veranderen, ook nog. Dus het is geen garantie dat als je twee stappen hebt gezet van in richting A, dat het dan ook echt A gaat worden. En dat merken we van dat is eigenlijk best wel eng om dat idee los te laten. Van dat het definitief. Nu hebben we toch iedereen bij elkaar. Dit is wat het gaat worden.
Ja, dus nu kunnen we het voor 20 jaar vastleggen.
Nee, en daarna en verandert dus, de wereld weer.
Want het weer is nou eenmaal niet. Kan nou eenmaal niet zeggen. Nu hebben we die storm gehad. Klaar. Met stormen.
En wat ook heel leuk is. En dat vind ik echt wel. Waar ik de meeste energie van krijg bij dit soort vraagstukken. Is als je iedereen bij elkaar zet. Dus, en dat is bij complexiteit. De som is altijd meer dan. Het geheel is altijd meer dan de som der delen. Dus als je iedereen bij elkaar zet. Dan komen er altijd dingen uit. Dan had je nooit van tevoren gedacht. Dat dit eruit zou komen. Dus je wordt altijd verrast.
Ja. En jij gaat daar van
ik word daar helemaal blij van. Maar dan moet je wel. Ja. Op voorbereid zijn.
En dan gaan we dus nu een stapje maken richting bijvoorbeeld een college van BUW en volksvertegenwoordigers.
Ja.
Ik hoor jullie zeggen, je wordt altijd verrast. Ja. De werkwijze is heel belangrijk. Je weet niet precies wat eruit gaat komen. Als je twee stappen zet, kan het zomaar anders zijn.
Ja.
Ik kan me best voorstellen dat je dan denkt, oké, en wat. En wat moeten we dan in vredesnaam met die gemeenteraad?
Nou, precies. Ik denk dat het een hele essentiële is. We krijgen straks de nieuwe gemeentebesturen worden gekozen. Nieuwe colleges. Iedereen zit weer.
Ja, sterker nog, als mensen dit luisteren, dan is er al is de hele wereld weer veranderd.
En de neiging is dan, natuurlijke neiging, oké, wat moeten wij met elkaar realiseren? Of kun je zeggen van, oké, wat zijn onze opgaves met elkaar? En hoe gaan wij dat met elkaar doen? Hoe doen wij dat met de stad of de regio? En langs welke weg geven we elkaar de ruimte om die rol die ik heb goed te vervullen?
Ja, dus die werkwijze.
Daarin investeren, zowel als het college, maar ook als gemeenteraad en het samenspel raad, college en ambtelijke organisatie. Om die de wijze waarop je de dialoog met elkaar voert en met de buitenwereld, om die goed met elkaar aan de voorkant te investeren, dan duurt het wellicht langer. Want het liefst gaan we rennen en vliegen, want er moet heel veel gebeuren.
Je moet een uitvoeringsprogramma met een budget en dan zijn we
precies klaar.
En als we het nog niet weten, dan doen we een fonds en dan zijn we ook klaar.
Precies. Ja. Maar durven we op de grotere opgave. He? Dus niet het reguliere werk van
de paspoorten
en de uitkeringen en de vergunningen moeten op tijd afgegeven worden. Nee, op de grotere thema's. Met deze thema's gaan wij op deze manier aan het werk. Dus de leidende principes daarin. Daar heeft het college deze rol in. Daar heeft de ambtelijke organisatie een rol in. En daar heeft de gemeenteraad een rol in. Daarin te investeren aan de voorkant. Daar verdien je in die komende 4 jaar maximaal terug.
Ja. En je realiseert je meteen als je dit hoort, dit kan dus niet op alles.
Nee.
Hier moet je dus in gaan kiezen.
Precies. Ja. En het prioriteit stellen, dat ook gezamenlijk is van, oké, dit zijn de thema's waar we ons op richten. En hier gaan we de informatievoorziening ook op richten. Want dan, hoe ziet dan mijn begroting eruit beleidsmatig? Hoe ziet mijn voorjaarsnota eruit? Wat vinden we daarin belangrijk? Probeer dat aan de voorkant zoveel mogelijk met elkaar te duiden.
Ja, en voor de thema's waar wij het nu ook over hebben, om daar ook afwijkende afspraken in met elkaar te durven maken. Van oké, we gaan eerst deze stap zetten en daarna gaan we nog een keer met elkaar over hebben of we nog daar 3 ton voor nodig hebben of dat het 3 miljoen moet zijn, want dat weten we nu nog niet.
Ja.
Dus het durven loslaten van dat allemaal in die 4-jaren-plan moet staan, dat is wel een hele belangrijke. Maar dan ga je het wel heel veel meer met elkaar hebben over het proces.
Ja.
En ik vind het heel mooi als je daar ook met de raad over in gesprek gaat. Want die hebben andere mensen van wie zij zeggen van, nou, als je hiermee aan de gang gaat, dan moet je met die en dan moet je met die praten. Want die hebben hier verstand van. En ik heb heel veel gehoord van deze groep. Dan moet je met die mensen ook aan de slag.
Ja, dus je kan de volksvertegenwoordiging dan ook op hun vertegenwoordigende rol aanzetten. Door te vragen, oké, het is complex, dus we moeten heel veel perspectieven hebben. Missen we nog een perspectief?
Precies.
Ja. Dat is één. En er ook om naar te vragen van, oké, nou hebben jullie iedereen gesproken. wat ga je daar nou mee doen?
Ja.
Dat is ook een hele belangrijke.
Dat de raad dat vraagt aan het college bijvoorbeeld.
Ja. 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 Van, goh, nou, 3 maanden geleden gingen jullie met die en die en die mensen in gesprek. Wat is daaruit gekomen dan?
Ja.
Dus daar kan je elkaar best goed scherp op houden.
Ja, dus dan help je elkaar ook. Hè? Dus ja. Dan heeft die toezichthoudende rol van de raad. Op van, wat gebeurt er nou eigenlijk hier? Ja. Kan ook weer helpen om die momenten van reflectie die jij net noemde, Harry. Om op te tillen. Hé, waar staan we nou eigenlijk? Kijk eens even om je heen. Zullen we even er goed naar kijken?
Ja, en dan ben je ook, zeg maar, want dat zeiden we eerder al, de weg er naartoe, dat is heel belangrijk. Dus wat voor proces je bewandelt, daar heb je als volksvertegenwoordiging ook een rol in om te zorgen dat dat proces goed gaat. Dat het inclusief is, dat de mensen aan tafel zitten, dat ze elkaar gefaciliteerd worden om elkaar te begrijpen. Want als je dus met al die partijen met elkaar om tafel zit,
dan is het niet vanzelf.
Nee, dan ontstaat er niet vanzelf
een gemeenschappelijk verhaal.
Nee. Dus dat goed gefaciliteerd wordt, dat kan je ook eisen.
Ja.
Dus het is niet zo dat je dan uit beeld bent. Dus dat beeld ontstaat ook wel eens. Dat mensen dan denken van, ja, maar als raad, dan ga ik nergens meer over. Nou, je gaat over heel veel dan.
Ja.
Dus
ja,
dat scherp zijn op
de omstandigheden creëren waaronder dit proces goed kan plaatsvinden. Wat dan uiteindelijk natuurlijk ook leidt tot iets waar je misschien als gemeenteraad wel een besluit over hebt te nemen. Bestellen van middelen of het stellen van regels. Maar wetende dat besluit dan ook wijzer is, omdat je in dat traject daarvoor ervoor gezorgd hebt dat zoveel mogelijk perspectieven bijvoorbeeld in beeld zijn gekomen. Mm-hmm. En hoe kunnen ambtenaren nu op een klein beetje lollige manier of werkbare manier, noem het zoals je wil, raadsleden daar nou voor uitnodigen? Hoe pak je dat nou aan? Jij zei in het voorsprek dat iemand even, hoe start je nou zoiets? Nou, dat is zo van, je luistert dit als ambtenaar en denk je, ik wil dit wel met mijn raad en ik ben chefie energietransitie. Wat raad je ze dan aan om als eerste B te pakken?
Ik zou zeggen, agendeer van, we willen graag een gesprek met jullie vooraf. Hoe gaan we dit samen doen?
Precies. Ja. Open.
Het open gesprek.
Open gesprek. Wat je ziet is.
Dan ga ik even advocaat van de duivel spreken.
Je krijgt instructieavonden worden georganiseerd. Met name voor de nieuwe raadsleden.
Ja.
Dus de ambtenaren gaan vertellen van hoe het in elkaar steekt.
Ja, en dat dus niet doen.
Wat zeg je?
Dat is heel goed. Dat is
een PowerPoint. Ja, ik ben zelfs raadslid geweest. Ja. Ik heb heel vaak gehoord, zo werkt het.
Een PowerPoint te zien. Ja. Maar kun je ook zeggen van, oké, dat willen we doen. Maar hebben jullie op voorhand al ideeën van hoe je je rol wil vervullen en wat je daarvoor nodig hebt?
Ja, maar Harry, dit gaat natuurlijk niet. Hè? Want we kunnen natuurlijk niks agenderen als er geen stuk ligt. Dus hoe gaan we dit nou? Ze 2 weken van tevoren moeten ze een stuk hebben, Harry.
Ja, loslaten.
Nee, dat kan niet. Nee, als er geen stuk is, is er geen agendapunt. Dat kan, ja.
Dan gaan we een
lege
A4'tje.
Nee, ik zit een beetje te pesten. Maar dit is natuurlijk wel heel vaak hoe het gaat. Hè? En als iemand heeft geschreven van 24 pagina's, dan gaat hij voor.
Ja.
Ja.
En als het iets is waar heel snel een besluit over nodig is, omdat hij lekker lang heeft gewacht, gaat hij voor. Dus dan kan die energietransitie afsprakenwerkwijze zonder echte agenda, die kan wel even op de lange baan.
Nee, maar ik heb bij een gemeente gewerkt waar ze dat wel goed deden. En dan lag er wel het stuk, maar dan met wat feitelijke informatie. Dus dit is waar het over gaat.
Een soort factsheet.
Ja, het is gewoon een factsheet. Niet al te veel. 2-3 kantjes of 8 sheets van de PowerPoint. Dus niet al te veel. En dan open het gesprek. Nou, oké, we gaan hiermee aan de slag. Raad, wat vinden jullie belangrijk?
That's it.
Ja.
En hoe bereiden die, kan je, dan ben ik wel nieuwsgierig. Heb jij een idee over hoe die raadsleden zich daar bijvoorbeeld fractiegewijs op voorbereiden op zo'n gesprek? En er kwamen dan gewoon, soms komen er dan hele goede
dingen. Maar als het op de grote thema's zitten raadsleden daar ook met een achtergrond.
Ja.
Die hebben zich ook van tevoren ingelezen.
Die hebben verkiezingsprogramma's geschreven. Die zitten zelf al 8 jaar in die raad.
Je komt er niet blanco heen.
Nee.
Je hebt ook mensen gesproken om je heen. Dus het is echt niet zo dat mensen daar dan ineens blanco zitten.
Nee. En dat kun je gewoon benutten.
Ja.
Ja.
daarvoor zitten ze er toch?
Ja, dat is waar. Nee, maar je kunt je voorstellen dat sommige mensen denken... ja, maar dan moet ik eerst een stuk lezen... want anders weet ik niet waar ik iets van moet vinden. Die zijn er ook.
Mm-hmm.
En nou, die komen dan niet tot hun recht. Ja.
Nou, maar ik denk als je praat over een nieuwe bestuursperiode... met nieuwe raadsleden, dat je hen kunt informeren... maar dat je ook beelden met hen op kunt halen. Ik vind eigenlijk zelfs dat je met de fracties aan de voorkant... zelfs voor dat er überhaupt gekozen is... dat zij al over na gaan denken... als wij straks in de gemeenteraad komen... hoe zouden we dat dan eigenlijk voor ons zien?
Ja.
Dus laat een griffie met... mensen uit de ambtelijke organisatie, daar het gesprek over aangaan.
Ja.
Ik denk dat het enorm helpt om die openheid met elkaar te betrachten. In de zin van hoe men dat het liefste, ook op basis van ervaringen, zeg maar eerder, hoe men ermee om wil gaan.
Ja, en dan
kun je wel suggesties doen.
Iets op het menu zetten waarvan je denkt, dit lijkt ons goed.
Ja.
Maar,
dat is wel een mooie vergelijking. Zou ik een restaurant instappen waar ze geen menu hebben?
Ja, tenzij je de chef kent. Ja, ja dan wel. Ja, nee, dat is...
Ik neem het nog wel vaak het verrassingsmenu.
Ja, maar dat doe je alleen als je wel een beetje een gevoel krijgt... of bij de buren hebt gekeken hoe het bord eruit ziet, toch?
Ja.
Of niet,
standaard.
Hoor. Jij doet standaard het verrassingsmenu. Ja, dat is ook een soort... Nou ja, dan accepteer je dat je soms teleurgesteld wordt misschien ook wel.
Nog nooit gewist.
Oh, geweldig. Ja, je gaat misschien naar een dure restaurant. Ik weet niet hoor, als ik bij de Hendo hier op de Marnixstraat het verrassingsmenu bestel, of ik dan heel blij word. Goed, dan bestel ik toch gewoon liever mijn kaassoufflé van de oude kaas. Ja, nee, dat geheel terzijde. Nou, waar ik misschien nog wel tot slot met jullie nog kort over wil praten is... Angela, jij noemde in het voorgesprek het begrip het onbemande kruispunt.
Mm.
Kun je vertellen wat dat is? Want ik vond het een heel treffend beeld. En ik denk dat het mensen gaat helpen om dat in hun frontaalkwap te krijgen.
Ik gebruikte het omdat ik merk dat het regelmatig voorkomt in organisaties. Als er moet worden samengewerkt tussen mensen uit verschillende kokers. Dus de mensen van bijvoorbeeld het ruimtelijk domein en de mensen van het sociaal domein. Er is afgesproken, wij gaan een gezonde leefomgeving opzetten.
Ja.
Wat is dat dan en hoe werkt
dat? Je kijkt er zelf ook bij als een soort... Ja.
Nou ja, maar de mensen van het ruimtelijk domein denken daar heel anders over dan de mensen van het sociaal domein. Maar ze moeten wel iets samen op gaan zetten. En als ze daar niet samen aan uitkomen, wat moet er dan gebeuren? Nou, wat je dan ziet gebeuren is dat je onbemande kruispunten hebt. Dus hier is zo'n moment waar er een afslag genomen moet worden. Gaan we nu linksaf of gaan we nu rechtsaf?
Ja.
Gaan we meer bomen neerzetten of zetten we luchtfilters neer of een sportpark? Nou, wat is nou, hoe gaat dat dan verder? Dat zijn onbemande kruispunten. En met name bij complexe vraagstukken waar je met multidisciplinaire groepen werkt. Waar je mensen hebt die allemaal achter zich afdelingshoofden hebben en budgetten en programma's.
En mandaten en regels en weet ik wat.
Daar kom je dus heel veel onbemande kruispunten tegen als je daar niet voor uitkijkt. Ook bekend als eindeloze rotondes. Wanneer neem ik de afslag?
Ja.
Dan kom je eerst bij die en dan vraag je van... ja, maar mag jij dit besluit nemen? Gaan we dit nu doen? Of gaan we... Nee, dat moet
bij de volgende.
Ja, nou, ja, dan ga je het rondje en dan kom je weer terug bij de eerste.
Ik weet in een gemeente waar we ooit een onderzoek hebben gedaan... naar bewonersinitiatieven... daar hebben we uiteindelijk dit de deelaap genoemd. Dat is dus zo'n aap die de hele tijd van schouder naar schouder springt.
Ja,
dat zijn dus deel. En die kan je dus ook alleen maar in gezamenlijkheid.
Ja. Maar dan moet er wel een aanpakken. Procesje zijn om hier tot een besluit te komen.
Ja.
En het zeggen van, nou, dat regelen we onderling wel. Dat is niet genoeg.
Nee. En wat kan je dan doen als organisatie? Of misschien kan je zelfs wel iets als bestuurder doen... om iets minder onbemande kruispunten te hebben. Of een procesje wat je doet op een onbemande kruispunt. Dat is nog wel...
Het is belangrijk. Dit heeft met de opgavegericht werken te maken. Met name die opgaves, daar zit die multidisciplinariteit in. De meeste opgaves zijn ook complex. Hoe verhoudt zich de besluitvorming, het proces... ten aanzien van de opgave, zegt nu... tot de lijn. Hè? Dus
het normale, het reguliere. En we moeten een ander woord, want het is allebei
het
normaal.
Het reguliere, ja.
Ja. Nou, ja. Ja, nou, het is vaak zo simpel als dat een paar afdelingshoofden even bij elkaar moeten komen van hoe regelen we dit nu? En dat ze een termijn krijgen van en dan zijn jullie daaraan uit en anders gaat die en die een besluit nemen.
Gaan we opschalen.
En dan ga je opschalen en kom je uiteindelijk bij het bestuur terecht. Dus als je er niet aan uitkomt, ambtelijk gezien,
dan komt het vanzelf in de politiek
dan
terecht.
Dan borrelt het vanzelf
naar het bestuur.
Naar boven. Ja. Maar daar paadjes en routes voor hebben, die heb je wel nodig.
Ja.
Dus dat soort afspraken, dat helpt enorm.
Dus dat gaat ook weer om die werkafspraken, maar dan vooral intern over wat doen we als we op zo'n rotonde belanden. Dus je moet het herkennen en dan moet je werkwijze hebben om daarmee om te gaan. En is dat...
Dit is waar de grootste winst in gaat zitten. Gemeenten hebben op dit ogenblik gewoon met beperkte middelen te maken. Ze moeten prioriteiten stellen. Ook de nieuwe colleges straks tussen die grote vraagstukken. Je zult prioriteiten moeten stellen en de winst zit er met name in doordat verschillende afdelingen in die caucus over de budgetten beschikken, dat ze die budgetten met name voor die grotere opgaves
bij elkaar gaan gooien.
Maar heb je dan ook de openheid, hè, je zegt zo mooi als afdelingshoofd, dus oké, wij gaan bij elkaar zitten en we geven gewoon daar het budget daar waar het nodig is, of dat het wellicht niet lukt. Dus even, dan schalen we op. Wellicht naar een directie of naar een college. Ja. Maar in ieder geval dat je die afspraken dat goed met elkaar duidt. En die is nodig omdat je überhaupt met beperkte middelen de komende periode te maken
hebt. Ja, en dan vind ik het wel heel interessant om ook de hele tijd in je achterhoofd te houden dat top-down, zeg maar, vanuit het politiek bestuurlijke, en dat zie je vooral in Den Haag heel veel, het vaak zo is dat prioriteiten worden aangegeven door de hoeveelheid geld. Dus dat zijn wel twee verschillende aanvliegroutes die dus ergens knallen. Want in de politiek zeg je, we vinden het heel belangrijk en daarom hebben we er 500.000 voor begroot.
Ja.
Dat is natuurlijk, weet je, net als nu met het klimaatfonds en zo. Maar in het algemeen, hoe meer geld, hoe hoger de prioriteit. En dat is dus, dat staat wel tegenover, we gaan prioriteiten bepalen. Maar dat is nog niet gezegd dat dat ook het meeste geld kost.
Nee, dat heeft dan praat je over waar hecht je het meeste waarde aan.
En want waarom ik het zeg...
Aandacht is ook een vorm van investeringen.
Ja, precies. Nee, er zijn heel veel andere manieren. Maar waarom ik het zeg is omdat ik me een anekdote kan herinneren van een wethouder. Die had geld over op haar portefeuille. En de wethouder annex had geld tekort op haar portefeuille. Ze zei, nou, dan schuiven we toch gewoon door. En dat ze op de kop kreeg in eerste instantie van haar ambtenaren.
Ja.
Dus ik bedoel maar dat, want grotere budgetten is, nou, dat staat voor van alles. Mm-hmm. Dus het is nogal wat als je dat op losse schroeven moet zetten. Het is niet zomaar, gedaan.
Nee, met een.
Als je ergens wil komen, is het wel nodig.
Ja, nou, inderdaad. Ja. Ja. Nee, ik zeg het ook niet om te zeggen van het gaat nooit lukken. Nee. Maar.
Nee, en in mijn ervaring is de grootste knelpunt niet zozeer budget. Maar daarom zei ik aandacht is ook een manier van iets waarderen. Maar personeel, gewoon tijd en ruimte hebben.
Gewoon, uren.
Ja, uren.
Tijd om ergens aan te werken. Dat ze dat krijgen, dat is al een heel hels karwei om het voor elkaar te krijgen soms.
Ja, ja.
En meer dan budget. Budget is niet meer het probleem. Dat is al heel lang niet meer zozeer het probleem.
Nee, dus
het is goede mensen op de goede plek. En die dan tijd hebben om...
Om erover na te denken en zo'n afspraak te maken.
En er iets aan te doen.
En een vorm te vinden om het gezamenlijk te doen. Ja. En noem maar op. En uit te pulken. Ja. Heb ik nog iets niet gevraagd waar jullie wel op gehoopt hadden? Of hebben jullie nog een... leuke, complexe afsluiting.
Nee, ik wil graag toch datgene, en dan gaat Angela lachen, in me inbrengen wat ik een hele belangrijke vond is voor mij qua leerschool en inzicht in het boek van wil je vraagstukken die complex zijn goed begrijpen, dan zul je de ander moeten proberen te begrijpen. Ander die anders denkt, anders is en vanuit de verschillende brillen, verschillende invalshoeken die er zijn voor complexere vraagstukken met elkaar en daar begrip voor hebben, bereik je meer dan in je eentje en te redeneren alleen vanuit je eigen koker. Ja. Dus diversiteit is een hele belangrijke.
Ja, ja. En je keek naar Angela om een soort toestemming te vragen om dit te zeggen. Want waarom moet jij daar dan een beetje glimlachen?
Ik bracht het in. En die moet je eigenlijk ook een keer interviewen, want die is ook hartstikke leuk.
Grete.
Dus Grete van Geffen, die doet veel op het gebied van diversiteit voor zowel overheden als bedrijfsleven. En daar hebben we een fantastisch mooi interview met haar gehad. Ja. En zij gaat ook op een hele praktische manier mee om. Van waarom heb je diversiteit nodig? Je hebt diversiteit nodig omdat je anders gewoon niet vooruit komt. Dus het is,
ja,
het is zo essentieel
geworden.
Het is helemaal
niet, het hoeft niet ideologisch zijn. Het kan ook gewoon tactisch zijn.
Ja. Zij maakt het heel mooi. Want ik dacht eerst, Angela, waarom wil je het in hemelsnaam over diversiteit hebben rondom complexiteit? Ik denk van, nou, gaan we het nu hebben over verschillende
seksen. Ja, dat is inderdaad wel een zeven perspectief.
HBT.
Waarom is dat nodig? Ja? Nou ja, dat is zo grappig, Gerry. Ja.
Dus dat was mijn invalshoek.
Ja.
Grete van Geffen
heeft... Hoe kan dat nou?
Grete van Geffen heeft mij laten inzien. En ze zegt van, gewoon in je eentje ben je gewoon.
Ja, ja. Ja, dat is. Ja, ja, jij zeker. Nee. Nee, die is gemeen. Maar goed, maakt niet uit. Nee, ontzettend bedankt voor dit gesprek.
Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieinuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden. Tot de volgende keer.